In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug allemaal bij alweer de 17e aflevering van Horhoor. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Om te beginnen het slechte nieuws. De 20e aflevering gaat geen special worden. Ik weet namelijk dat er ergens rond half december een drukke periode aankomt voor ons thuis. Dat betekent dat ik waarschijnlijk minder tijd heb voor de podcast. Ik probeer momenteel vooruit te werken, dus ik hoop dat ik toch vanaf half december toch elke twee weken een verhaal kan uploaden. Maar specials en extra werk erin steken wordt hem even een paar weken niet, helaas. Het goede nieuws, het is eind oktober. De klok is net een uurtje teruggegaan, dus het is 's avonds iets eerder donker. De mood voor spannende verhalen is, ja, een stuk beter. En vandaag is het Halloween. Dus happy Halloween allemaal. Behalve dat, wat allemaal heel erg positief is, is vandaag speciaal voor Halloween wel een special. Dus de 20e geen special, maar de 17e, speciaal omdat het Halloween is, wel een special. Nou, nu heb je misschien al gezien dat deze aflevering niet zo heel lang duurt. De special van de 10e aflevering was extra lang. Nou ja, dat extra lang, dat heb ik inmiddels ook alweer verbroken, dat record. Maar deze aflevering is vrij kort. En je komt er straks wel achter waarom die wat korter is, maar dat doet er niet aan af. Het is zeker een special. Ik zal jullie niet nog veel langer ophouden, dus ik zou zeggen kick back and relax, zoals ik wel vaker zeg. En luister naar het 17e verhaal Tunnel Freak. Niet heel lang geleden werd de metro geopend. In 1977 was het een feit dat men niet langer meer bovengronds hoefde te reizen en juist door de donkere tunnels heen rijdt. Amsterdam was nog nooit zo hip en modern als toen bij de tunnels het lint werd geknipt. In alle kranten en posters verscheen het en de voordelen werden steeds flink aangestipt. Maar in 1980, slechts 3 jaar na dato, kopte de kranten een andere taal. Bloedbad in tunnel van metro, zo stond er. We moeten ze sluiten, het liefst allemaal. Wat was er gebeurd, dat hoor ik je denken. Wie had het gedaan, die vreselijke daad? Ik zal je vertellen wat je zeker moet weten, zodat je niet zomaar die tunnels ingaat. Het is 79, een jaar voor die tijd, dat Gerard van Dommel door Amsterdam rijdt. Onderweg naar college, op de fiets weliswaar. De bus was te duur en te voet was te zwaar. Na een lange dag in de banken nam hij plaats in de soos, waar hij na hevig te drinken de uitgang verkoos. Al slingerend reed Gerard door de donkere nacht. Het was koud en het was nat, zijn blaas stond op knappen. Hij kon het niet houden en hij reed naar de gracht. Hij opende zijn gulp om de boel af te tappen. Met zijn gereedschap in de hand stond hij daar langs de kant. Het luchtte snel op, maar hij had even gemist dat er een kleine woonboot lag waar hij zojuist had gepist. Het was een bijzondere boot, oud en rot was hij ook. Het was nog voor Gerard vertrok dat een oude vrouw het dek op dook.
Wat moet dat? Wat doe je?
Schreeuwde ze hem toe.
Het gaat jou niets aan wat ik moet of ik doe.
Er ontstond toen een ruzie, hij wist niet wat te doen. Al wijzend vervloekte de vrouw Gerard toen. Gerard staarde in haar gitzwarte ogen, terwijl de vrouw maar bleef wijzen met haar vinger licht gebogen. Haar stem klonk rauw en scherp, aan consumptie geen gebrek. Haar lijf dat trilde overal, een kloppende ader in haar nek. Snel zou hij weten in welk gevaar hij verkeerde, want hij hoorde de woorden die de vrouw exclameerde.
Laten zielen die bleven naar een duister verleden. Jouw brein, jouw hart en jouw ziel binnentreden. Laat ze plagen, laat ze pesten, laat ze zieken, laat ze zarren. Laat ze alles wat logisch is voor jou verwarren. Laat je alles verliezen wat je kostert en waardeert. En laat het lot jou niet meer toestaan te krijgen wat je begeert. Je zult moeten leven als een rat op de straat. En voor je leven moeten vrezen waar je ook gaat. En steeds als je denkt de controle te hervinden, zal het lot jou bevechten en de wanhoop jou verslinden. De enige manier om de vloek te verbreken is het werkelijke kwaad het hart door te steken. En als dit je niet lukt voor Halloween volgend jaar, zul je nooit van de vloek herstellen. Vergeet het dan maar.
De woorden die ze sprak maakten indruk op Gerard en direct kreeg hij een gevoel van berouw. Hij voelde zich schuldig over wat hij gedaan had, maar kon dit moment echt niets doen voor de vrouw. Hij zei nog wel sorry, maar de boodschap kwam niet aan. Dus hij pakte zijn fiets om weer verder te gaan. Onze Gerard was dapper en voor de duivel niet bang. Maar dat zou veranderen en dat duurde niet lang. Onderweg naar zijn huis leek hij schimmen te zien, die hem volgden en lieten schrikken om hem te plagen misschien. Het was vast de drank of het licht op de straat. Het was vast niet echt, maar toch was hij in staat. Om zijn rem in te knijpen en zijn fiets te parkeren, om zijn volgers te grijpen en rot op te fulmineren. Toch bleef hij kalm en beducht reed hij door. Thuis sloot hij de deuren en ging op één oor. Hij droomde onrustig over de vrouw en haar woorden. Over haar gitzwarte ogen en of hij alles wel goed hoorde. Had ze echt gezegd wat hij dacht dat ze zei? Ze wilden hem vast laten schrikken, dacht hij. Maar de woorden, ze rijmden een volledige reeks. De ogen, de stem, de vrouw leek een fakes. En dan de schimmen die Gerard hadden gevolgd deze nacht. Was dit alles dan toch echter dan hij had gedacht? Ondanks de dromen ging de nacht toch voorbij. Al snel ging de wekker en ras vrees hij. Hij stapte de deur uit onderweg naar zijn fiets, maar hij trof slechts een slot. Verder zag hij daar niets. Het eerste kwade toeval deed zich hier al voor. Gerard baalde flink, maar had nog niets door. Dit was ook pas iets kleins en niet noemenswaardig. De vloek was nog mild, misschien zelfs nog aardig. Al lopend vertrok hij richting de Unie. Normaal verliep die reis rustig, maar dat deed hij nu niet. De schimmen die volgden hem ook overdag. Het was steeds in zijn ooghoek dat hij ze zag. En steeds als hij omkeek, zag hij niets meer. Zo bleef het maar gaan, de hele dag keer op keer. Paranoïde en gek werd hij van die dingen. Ook tijdens college begon hij op te springen. Om de schimmen te volgen en het gebouw uit te jagen. Om te schreeuwen, verbolgen en hun doen te beklagen. De studenten en docenten begonnen zich zorgen te maken. Ze moesten hem weren om de rust te bewaken. Al snel werd Gerard de toegang tot de Unie ontzegd. En werd er een psychische diagnose bij hem beslecht. Langzaam raakte Gerard alles nu kwijt. Zijn studie, zijn vrienden en zijn vrijheid met de tijd. Een gesloten inrichting werd toen zijn thuis. Tussen de gekken, de domme en het andere gespuis. De behandelingen waren in die tijd nog niet fijn. En de inrichting was de laatste plek waar hij wilde zijn. Dom was hij niet, want snel had hij bedacht die plek te verlaten in zijn derde nacht. Hij had een doktersjas gestolen en met zijn intellect deed hij zich voor als een dokter. Ze geloofden het direct. Hij deed het lijken of er iemand stierf, zo gaande geruchten. En zo greep hij zijn kans om het gebouw uit te vluchten. Hij had nu geen huis meer, geen vrienden, geen fiets. Geen geld, geen familie. Hij had werkelijk niets. Hij kon ook niets opbouwen. Dan zouden ze hem vinden. Dan zouden ze hem aanhouden en in een dwangbuis vastbinden. De woorden van de vrouw kwamen uit inderdaad. Hij moest nu gaan leven als een rat op de straat. Hij was alles verloren. Niets kwam hem toe. En die schimmen, die werden steeds erger. En hoe? Ze begonnen te spreken en raakten hem aan. Soms leken het geen schimmen en leken ze recht voor hem te staan. Ze manifesteerden zich in de meest verschrikkelijke vormen, als beesten, als monsters, als lijken vol wormen. En steeds al leek het weer ietsjes beter te gaan, zette de verschijningen in hevigheid aan. De zomer kwam hij door onder bruggen en in stegen. Hij had al veelvuldig op bankjes in parken gelegen. Maar toen in september werd het koud en nat. En het duurde niet lang voor hij geen goede slaapplaats meer had. Maar in de tunnels van de metro was het warmer en droog. Het was daarom dat hij de tunnels invloog. Diep in die tunnels was de plek waar hij lag. De duisternis hielp hem, zodat hij de monsters niet zag. Soms kwam hij uit de tunnels en klom op het perron, zodat hij de mensen die stonden te wachten waarschuwen kon. Voor de monsters, de heks, de schimmen en het kwaad. Al snel werd Gerard veracht en gehaat. Wat moest die rare vent toch? Hij was duidelijk gek. Hij maakte iedereen bang en kletste vast uit zijn nek. De mensen die zeiden, die man die is ziek. En al snel was zijn bijnaam de tunnelfreak. De naam deed hem niets, hij had wel meer aan zijn hoofd. Hij probeerde juist te helpen, maar hij werd nooit geloofd. Toch kwam hij vaak 's avonds weer uit de tunnels vandaan. En zag dan de monsters achter de mensen daar staan. Met hun vlijmscherpe kaken die hapten richting de kragen. Van de onschuldige mensen die de monsters niet zagen. Gerard die rende dan snel op ze af en verhief dan zijn stem. De monsters verdwenen, maar de mensen werden bang voor hem. Op een donkere avond waren de mensen verkleed. Het was weer zo'n avond waarop Gerard hetzelfde deed. Hij zag 3 jonge dames en ze hadden niets door. Gerard nam nog een slok en was de monsters weer voor. Met zijn fles nog in de hand schreeuwde hij, monsters, ga weg, ga weg. De monsters verdwenen, maar vandaag had hij pech. Hij hoorde wat stemmen op de trap verderop.
Laat hem maar, dames, wij lossen dit op.
Een groep jonge knapen als monsters verkleed waren de reden dat Gerard een stapje terug deed. Het waren er 6 en ze kwamen op hem af. Gerard draaide zich om en vertrok in een draf. Maar zij waren sneller en ze hielden hem aan. Toen zag hij ook monsters vlak achter hen staan. Hij wilde ze waarschuwen, maar kreeg geen gehoor. Ze scholden, ze vloekten, ze gingen maar door. De monsters die achter de jongens verschenen, begonnen te grijnzen voordat ze verdwenen. De maskers van de jongens werden zo echt als het maar kan. Ze gromden, ze kwijlden, ze duwden de man. Toen hij viel, rolde Gerard zijn fles bij hem vandaan. Hij kroop achteruit en probeerde te gaan staan. Maar de monsters, ze schokten, ze deden hem pijn. Hij wou dat het stopte, hij wou hier niet zijn. Een monster sprong toen op hem, de grootste van het stel. De rest mocht blijven schoppen, hij wurgde hem wel. Met de klauwen van het monster geklemd om zijn nek, begon Gerard te rollen en hij kwam van zijn plek. Hij greep naar zijn fles, die hij had tegen de kou. Hij dacht aan de woorden van een jaar terug van de vrouw.
De enige manier om de vloek te verbreken is door het werkelijke kwaad het hart door te steken.
Dit was het kwaad. Hij dacht dat het niet anders kon. Hij sloeg de fles stuk op het stenen perron. Hij stak 1 van de monsters recht in het gezicht. De groep deinsde terug, ogen op hem gericht. Het monster schreeuwde het uit, net als de drie vrouwen. De monsters grepen toen Gerard om hem tegen te houden. Ze duwden, ze trokken, ze hielden hem vast. Maar Gerard ging door en hij stak ze in een bas. De een na de ander zakte naar de grond. En ook Gerard raakte door het vechten gewond. 1 van de monsters probeerde te vluchten, maar kwam toen ten val. Gerard die stak hem toe echt overal. Bij iedere stap sopte zijn voeten in het bloed. Als hij nu zou slagen, zou dit stoppen en voorgoed. Hij klom langzaam op de lichamen en doorboorde ieder hart. Maar hij was nog niet klaar. Hij was pas net gestart. De 3 jonge vrouwen namen de benen en hij stond ze toe dat ze verdwenen.
Zij waren immers onschuldig publiek. De huidige voorstelling maakte ze ziek. Hij begon wild te snijden met de vlijmscherpe fles en leerde vakkundig ieder monster zijn les. Hij verwijderde het hoofd van de romp van ieder wezen, om zeker te zijn dat ze niet weer herrezen. Hij dumpte de lichamen toen op de rails en de afgehakte hoofden verzamelde hij speels. Hij nam de hoofden toen mee terug naar zijn nest. Maar verrassend genoeg veranderde er niets voor de rest. Hij maakte een vuurtje en hing de hoofden aan de muur. Hij bleef er trots naar kijken voor zeker een uur. Maar toen kwamen de hoofden van de monsters weer tot leven. De vloek van de vrouw was onomgekeerd gebleven. Maar hij had toch gedaan wat hij moest om de vloek te verbreken. De monsters waren niet het kwaad, dat was wel gebleken. Maar het was Halloween, wat moest hij nu doen? De hoofden van de monsters veranderden toen. Het waren geen monsters meer, maar gewoon jonge mannen. En hij had zojuist hun zielen naar het hiernamaals verbannen. De bloedende hoofden aan de muur die spraken hem aan. Jij bent het kwaad, kom op, ga maar staan. De zielen van de jongens waren nog even gebleven om Gerard de juiste instructies te geven. Ze vertelden hem precies wat hij moest doen om de vloek te verbreken en hij deed dat toen. Sinds die dag heeft niemand ooit meer iets van hem gehoord of gezien. Behalve het verhaal dat de ronde gaat met Halloween. Nu ruim 40 jaar later, met Halloween rond middernacht, ziet heel soms een enkeling heel onverwacht. In de metro in het donker een oudere man de tunnels uitkomen en ze schrikken daarvan. De man die ze zien heeft een snee in zijn nek en zit van onder tot boven onder het bloed. En rent op ze af en dan opent hij zijn bek, omdat hij vindt dat hij hen waarschuwen moet. Het zou natuurlijk kunnen dat Gerard de dood nooit heeft gevonden en slechts in staat was om zichzelf zwaar te verwonden. Als zijn de geruchten op waarheid berust, wees je dan voortaan wel heel goed bewust. Als je besluit met de metro te gaan, kun je zomaar oog in oog met de tunnelfreak staan. Hij zal je vertellen over monsters en demonen die samen met hem de tunnels bewonen. Neem zijn advies aan en zeg hem vriendelijk bedankt en maak dat je wegkomt, voor ook jouw hoofd daar aan de muur hangt.
Dat was dan het 17e verhaal, Tunnel Freak. Ik hoop dat jullie niet helemaal krankjorm zijn geworden van al het gerijm en gedicht. Maar het was echt een absoluut plezier om deze aflevering in elkaar te knutselen. Deze hoofdpersoon die heeft het zwaar voortduren gehad. Of je nou in het dagelijks leven zomaar een heks tegen kan komen die een vloek uitspreekt. Er zijn allicht verhalen van mensen die dit hebben meegemaakt, maar ja, dat een vloek zo direct en zo duidelijk werkt, dat zie je maar zelden. Dit verhaal speelde zich af in Amsterdam. Ik heb uiteraard een beetje research gedaan, dus het jaartal van wanneer de eerste metro's er waren en ja, hoe zag dat er dan een beetje uit? En dat bracht me al vrij snel in de juiste sferen om dit verhaal te schrijven. Zoals dat wel vaker bij mij gaat, begin ik ergens en het verhaal loopt vanzelf verschrikkelijk uit de klauwen en ja, het gaat als vanzelf. En als je het mij vraagt, was dit weer een super tof resultaat. Amsterdam is natuurlijk een hele bekende plek en als Nederlanders zijn we er vrijwel allemaal wel eens geweest. Wat veel mensen alleen niet weten is dat Amsterdam ook een heel duister verleden heeft. De meeste Nederlanders die weten wel van het bestaan van bijvoorbeeld de Amsterdam Dungeon, waar ze stukjes geschiedenis acteren en ik ben er zelf ook een keer geweest. Ik vond het superleuk, overigens met mijn vrouw. Wat toen nog mijn vriendin was, die nog nooit naar deze podcast heeft geluisterd, omdat ze doodsbang is. Ik denk dat ze indruk op me wilde maken, want ze wist dat ik dit helemaal te gek vond. Was heel tof. Zeker een aanrader als je dat nog nooit hebt gedaan. Je moet wel een beetje sterke maag hebben en niet meteen van je af beginnen te meppen als je ergens van schrikt. Want ja, dat is wel te garanderen dat je gaat schrikken. Vind je het nou interessant om wat meer te weten over het duistere verleden van Amsterdam? Dan heb ik een tip voor je. Ik ben als beginnende podcaster natuurlijk voortdurend op zoek naar mensen die interesse in mijn podcast hebben, maar ook op zoek naar podcasts die ongeveer hetzelfde doen als wat ik doe of die mij inspiratie kunnen aanwakkeren. Ik heb een duo gevonden wat ook sinds kort podcast. Ze hebben nu 9 afleveringen online staan. Ik denk dat ze binnenkort met de 10e gaan komen. Ze hebben net even een breakie gehad. Zij reizen het land af en ook het buitenland af op zoek naar speciale plekken met duistere geschiedenis of duistere verhalen. Zij leggen dan uit in verschillende afleveringen over verschillende locaties wat er allemaal te beleven valt. En het leuke aan die podcast is eigenlijk dat je, als je het hebt gehoord en je wordt er enthousiast van, dat je ook in de auto kunt stappen en erheen kunt gaan en het echt zelf kunt beleven. De Akelige Podcast. Ik maak meteen even gebruik van deze gelegenheid om mijn luisteraars aan te moedigen om eens te luisteren naar De Akelige Podcast. Zoals ook zij voor horror een reel hebben gedeeld op Instagram. Ik hoop ook dat als De Akelige Podcast nu luistert, dames, dat jullie misschien ook in jullie aflevering een keertje verbaal mij willen promoten, om het zo maar te zeggen. Want ik denk dat dat met een luisterend publiek natuurlijk het beste werkt. Verder heb ik opnieuw jullie hulp nodig, omdat ik weer een super digibet ben. Ik zie dat mensen me steeds beginnen te volgen en ik wil heel graag shout-outs doen in mijn afleveringen van, oh, welkom dat je luistert en fijn, nieuwe luisteraars zijn die en die en die. Maar als ik eenmaal zo'n melding op mijn Instagram heb weggeklikt, dan kan ik hem niet meer terugvinden. Kan iemand mij misschien helpen dat ik ook kan terugvinden wanneer de nieuwe leden zijn bijgekomen, want dan, ja, dan kan ik gewoon elke aflevering even kijken. Goh, sinds de vorige aflevering, wie is mij gaan volgen? En dan kan ik die in de volgende aflevering een keertje benoemen. Vind ik leuk. Vinden mijn nieuwe volgers waarschijnlijk ook leuk. Als allerlaatst, voordat ik jullie weer gedag ga zeggen. Roy, heel erg bedankt voor je designs. Super tof. Roy is een luisteraar. Als jullie mijn Instagram hebben gevolgd, hebben jullie ook het plaatje gezien wat hij mij heeft gestuurd. Tijdens het luisteren naar de podcast was hij een beetje aan het rommelen met zijn computer mooie plaatjes aan het maken. En daar kwamen hele toffe resultaten uit. Ik zie dit gewoon als een soort fanart. En ja, dat vlijt mij, vind ik heel leuk. Dus nogmaals bedankt Roy. Als er andere luisteraars zijn die ook creatieve dingen doen terwijl ze naar mijn podcast luisteren, laat het me weten en laat het me zien als je iets hebt gemaakt of zo. Superleuk. Ik zou zeggen, tot over 2 weken. Dan heb ik weer een verzoekverhaal klaar liggen. Hij is al zo goed als klaar. Ik moet nog even mijn introotje en mijn outrootje inspreken, maar dat is het verzoek van Lise. Dus Lise, als je luistert, mis hem niet over 2 weken. En voor de rest van de luisteraars en Lisa uiteraard, tot over 2 weken. En zoals jullie weten, wees op je hoede, want horror ligt op de loer.